Welkom. Nogmaals bij Leef. Welkom dat je hier in de zaal bent. Welkom als je thuis meekijkt. Het is goed om in het huis van God te zijn. Het is goed om als het jaar begint en misschien weer een beetje op slot begint, om bij elkaar te zijn. Om leven te spreken, om leven te ontvangen. Misschien met iets meer afstand dan dat je lief is. Maar het is wel goed om bij elkaar te zijn. En God gaat dat zegenen. Hey, we hebben vorig jaar een geweldig thema gehad. Zoek God en leef. Dat was niet een narcistische thema. Dat is gewoon een stuk uit de Bijbel. Dat ging niet over dat je leef moet hebben. Maar het is wel zo. Maar dat God leven geeft. En daarom heten wij ook leven. Omdat we dat geloven. En niet andersom. Dat is goed om die volgorde even te weten. God was er eerst. En toen leef. Oké? Wij volgen God. En niet andersom. Dat is ook goed. En dit jaar hebben we als nieuw thema hebben we de Brickmaster. En vorige week hebben Fijke en Annemiek het thema ingeleid en uitgelegd. En dat was fantastisch. Dus als je wil weten wat brengt dit komend jaar, dan zou ik zeggen, kijk hem van vorige week terug. Kun je gewoon via Facebook doen of je download de podcast of je kijkt via de site of luistert via de site trouwens. Dan kun je het context die zij geschept hebben voor komend jaar, die kun je luisteren en die kun je tot je nemen. Ik zou zeggen, luister hem een paar keer, zodat je ook gewoon niet alleen een toehoorder bent, maar een deelnemer. Een deelnemer in wat God komend jaar gaat doen. En we bouwden gewoon voort op het vorig jaarthema. Dus de Brickmaster wordt een geweldig jaarthema. En we starten vandaag binnen dat jaarthema met een ander thema. Dus als je erboven je briefje schrijft, schrijf je de Brickmaster. En dan schrijf je daaronder Living Stones. Living Stones. We gaan de komende weken spreken in het thema Living Stones. En het komt uit het stuk wat vaak en Annemiek ontvangen hebben en gedeeld hebben vorige week uit de Bijbel, waarin de context wordt geschapen, ik weet het nooit zo goed, gemaakt, gezet, over dit thema. En dat wil ik even met jullie lezen. Het staat in 1 Petrus, en ik lees er even één stukje uit, maar als je thuis gewoon weer je eigen tijd met God hebt, en lees 1 Petrus 2 gewoon eens door. Want het is sowieso hartstikke goed. Of het nou het jaarthema is of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon hartstikke goed. In 1 Petrus 2 vers 4 staat dit. Voeg u bij hem. En hem is Jezus. Hij is de hoeksteen, de cornerstone, wat we net gezongen hebben. Voeg u bij hem. Bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd. Jezus werd door mensen afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En deze. En laat u, dit gaat over jou. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus, die hoeksteen, welgevallig zijn. Dus wij zijn levende stenen. En we krijgen de opdracht om ons in te voegen, om samen een geestelijk tempel te vormen. Om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus welgevallig zijn. Dus hij zegt al, de offers die je brengt, die zijn nu al oké. Die zijn nu al geaccepteerd door God om wie Jezus is. En wij bouwen ons eigen leven als levende stenen op die ene levende steen, de hoeksteen waarop alles gebouwd is, op Jezus. Dat is een goed thema, toch? Daar kun je wel een jaar mee vooruit, volgens mij. Maar wij zijn dus die levende stenen. Je laat jezelf plaatsen. Het is niet iets wat God voor jou doet. Het is een opdracht die jij meekrijgt als volgeling van Jezus. Het is dus iets wat van jou actie verwacht. Want ik dacht bij mezelf, wie wil dat nou niet? Wie wil dat nou niet laten voegen als een steen in een geestelijk tempel van God? En wow, wat fantastisch. Iedereen zou dat toch willen? Toch? Wie zou dat willen? Steek je hand even op. Ook als je thuis zit, steek je hand even op. Dat zien we niet, maar we geloven er wel in. Mensen willen door God gebruikt worden. Mensen willen als een steen in de tempel van God, waar God is, waar hij woont, waar hij werkt, willen daar ingevoegd worden. Dus die willen gebruikt worden door God. Ik hoop als je hier zit en je kent God, dat je door hem gebruikt wil worden. Dat je weet dat hij jou wil gebruiken om deze wereld te bereiken. En dat je zegt, oké, gebruik mij maar, Heer. Zet me maar in hoe u wilt. En toch, misschien niet in jouw leven, maar in die van mij wel, is het niet zo makkelijk. Heb ik daar moeite mee? worstel ik daarmee? Vind ik het lastig omdat het iets van mezelf vraagt? Ik heb het liefst, weet je wat ik het liefst zou hebben? Is op het moment zegt ja tegen Jezus, gebruik mij maar, dat hij dat dus ook de rest van mijn leven doet. En alles in mijn leven regisseert. Zodat het ook precies is zoals hij dat wil. Want soms doe ik dingen en dan weet ik niet zeker of het volgens Gods wil is of niet. Daar word ik onzeker van. En dan, ken je dat? Ik wil gebruikt worden, maar ik weet gewoon niet hoe dat werkt. Want mijn eigen leven zit soms gewoon in de weg. En daar kom ik vaak te laat achter. Oh, dan denk ik, oh, had ik maar. Oh, Heer, dit had u toch kunnen voorkomen? Dit had u toch kunnen stoppen? Dat dit in mijn leven gebeurde, waardoor ik me liet afleiden. Waardoor ik stomme keuzes heb gemaakt. Waardoor ik gezondigd heb. Waardoor ik weggelopen ben. Waardoor ik andere mensen heb pijn gedaan. Dit had u toch kunnen voorkomen? En ik denk dat God zegt, ja, dat had ik gekund. Maar hij zegt tegen ons, voeg je in als levende stenen. Ik moest denken aan een tekst in Lucas, waarin Jezus zegt tegen een menigte, Lucas 9 vers 23 mag je opzoeken, waarin Jezus tegen de menigte zegt, tegen alle zei hij, Lucas 9 vers 23, wie achter mij aan wil komen, mij is Jezus, moet zichzelf verloochenen en, oh dit woord, dagelijks. Dagelijks. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Jezus zegt, oh jongens, dit is een dagelijks iets. Ik zou willen dat het één moment was dat ik zei, ik wil gebruikt worden als een levende steen, gebruik mij. En dat het vanaf dat moment allemaal geregisseerd zou worden. Maar Jezus zegt, nee, het is iets wat we dagelijks doen. Dagelijks onze kruis op ons nemen. En dat is natuurlijk niet een letterlijk kruis. Maar het is eigenlijk de last, hetgene wat ons afhoudt. Onze eigen, soms zelfs onze eigen natuur, ons eigen leven, onze eigen natuurlijke omstandigheden. Die nemen we op. En dan lopen we achter Jezus aan. En dan zegt hij daarbij zoiets belangrijks. Want wie zijn eigen leven wil behouden, wie zijn eigen leven wil bewaren, die gaat het verliezen. Maar, ik ga hem even goed erbij pakken, zodat ik niet de Robertsvertaling geef. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, wie zijn leven opgeeft, want wie zijn leven offert omwille van Jezus, zal het behouden. Dat is waar we het over gaan hebben, als living stones. Ik hoop dat je het thema nog steeds leuk vindt. Wanneer we onszelf gaan uitdagen over een aantal weken heen. Wanneer we kijken naar voorbeelden uit de Bijbel. Gewoon mensen zoals jij en ik. Die hun leven leefden. En sommige voorbeelden ga je volgen, moet je volgen. En sommige juist niet. Maar die zitten in de Bijbel opgeschreven zodat wij leren. Zodat wij ons eigen leven kunnen leiden. Want iedereen hier leidt zijn leven, is niet een slachtoffer van zijn leven, maar leidt hem. Zodat wij leven kunnen leiden, want dagelijks onze kruis op kunnen pakken en achter Jezus aan kunnen lopen. Heb je er nog zin in? Yes? Vader, dank u wel dat u dit woord heeft voorbereid. Dank u wel dat u dit thema heeft voorbereid. Dank u wel dat u als eerste uw eigen leven gaf voor ons. Toen wij nog zondaars waren, toen wij reddeloos waren. Toen wij uitzichtloos leven hadden, toen zei u wel, ik heb je lief en ik geef mijn leven voor je. Heer, en u hoopt en verlangt dat wij ja zeggen tegen u. En dat we niet alleen ja zeggen tegen u dat ene moment, maar dat we iedere dag ja zeggen tegen een leven met u. En dat we onze kruis of onze zorgen of ons leven of gewoon onze dagelijkse shit, dat we die oppakken. Dat we niet blijven zitten, maar dat we die oppakken en achter u aanlopen. Want Heer, wij willen ons leven niet behouden. We willen hem aan u geven. Want u komt zoveel meer toe dan dat. Heer, daarom bid ik vanochtend als we hier induiken, dat u ons hart vormt. Dat u tot ons spreekt. Dat gaat u doen, dat weet ik. Heer, ik bid dat onze oren open zijn om te horen. En ons hart klaar is om aan te nemen. Wat u tot ons wil spreken. Amen. Amen. Wow, een gevaarlijk gebed, mensen. Zei ik al, dit klinkt zo mooi. Hè? Weet je, jezelf geven als een levende steen. En ik ben christelijk opgevoed. Ik ken dit al jaren. En zover ik me kan herinneren in mijn quasi volwassen leven, dus van mijn tienerleven eigenlijk tot nu, ik ben nog steeds niet volwassen, is dit iets wat ik altijd heb gewild, altijd heb gedroomd, altijd heb geloofd. Ik wil een levend steen, ik wil gebruikt worden door God. Ik wil zijn kerk bouwen, die geestelijke tempel, die wil ik bouwen met alles wat in mij is. Ik geloof echt dat ik daarvoor geroepen ben. En oh man, die momenten kan ik me nog zo goed herinneren, dat je erin stapt en je zegt, oh yes, we gaan bouwen, we gaan een kerk bouwen. En toen we 18 jaar geleden of zo begonnen met Leef te bouwen samen, toen dacht ik ook, wow, we hadden dromen, we hadden visioenen, we zagen beelden van honderden, duizenden mensen, het Graafschapstadion vol. Met mensen die Jezus aanbidden en niet voetbal. Want soms zit de Graafschapstadion wel eens vol, André? Ja. Nou, ik hoor van wel. Maar vol met mensen die Jezus aanbidden. En er zouden honderden mensen dagelijks toegevoegd worden. Daar had ik geloof voor en dat heb ik nog steeds. Maar ik heb ook gemerkt dat het niet elke dag romantiek is. Dat het gewoon dagelijks keuzes is. Dagelijks keuzes maken is om het juiste te doen. Om je eigen ding af te leggen. Om soms jezelf, zoals die tekst in Lucas zegt, te verloochenen. En dan zeggen we, amen, oh yes. Pak je kruis op, verloochen jezelf. Jongens, kom op, even realistisch. Wie geniet ervan om zichzelf te verloochenen? Als je daarvan geniet, heb je hulp nodig. Want het is niet gezond. Dat is niet normaal. En zichzelf verloochenen is niet iets wat je mensen natuurlijk doet. Dat is heel onnatuurlijk. Sterker nog, het is iets bovennatuurlijks. Het is iets wat je kiest om te doen, niet omwille van degene naast je die je volgt of waar je mee samenbouwt. Niet die persoon, maar doet voor degene die zijn leven voor jou aflegde. En dat je zegt, het is zoveel meer waard dan wat Jezus voor mij gedaan heeft, dat ik mijn leven afleg voor hem, dat ik mezelf verloochen en zegt, zo belangrijk ben ik niet. Ik ben geen hoeksteen, ik ben geen cornerstone, maar ik ben wel een levende steen. En daar zit spanning op. En iedere dag opnieuw voel je die spanning. En soms, zeker als je groeit in leiderschap, en dat doe ik al een aantal jaren, of nou in de kerk is, of thuis, of op mijn werk, dan heb je dat nog veel meer, want dan wil je ergens naartoe, dan wil je leiden. En dan bot je tegen dingen aan zoals die gaan en zoals je het liever anders zou willen. Ken je dat? Ken je dat thuis, dat je het liever anders zou willen? Ken je het op je werk, dat je zegt, oh, wat doet mijn leider nu? Dat is stom, zeg. Als ik leider was geweest, als ik het had moeten zeggen, dan was het veel beter gegaan. Dan had het heel anders gelopen. En misschien ervaar je dat ook wel in de kerk. Ik denk het wel. Is dat je leiders boven je hebt staan, naast je hebt staan, en je zegt, oh, Heer, wat heeft u ons toegevoegd? Kunnen wij ook stenen verwijderen? En dan komt het erop neer, dus wat ga je doen? Kies je voor je eigen leven om het te behouden, om jezelf te promoten, om jezelf te vergroten, om jezelf in het daglicht te zetten? Of kies je ervoor om jezelf te verloochenen, ook al voelt het zo onrechtvaardig? Ook al voelt het zo moeilijk? Ook al doet misschien je leider echt iets stoms? Doet je ouder echt iets stoms? Doet je partner echt iets stoms? Wat doe jij dan? Kies jij dan de weg van Jezus om jezelf te verloochenen, je kruis op te pakken en je leven te geven? Kies jij ervoor om jezelf te voegen in een geestelijk tempel? En die keuze ligt bij jou. En die maak je iedere dag opnieuw. En zoals ik al zei, ik wil je helpen met een aantal mensen uit de Bijbel, en vandaag pak ik er één en de rest van de weken komen er wat meer. Wordt uitgebouwd, dat is hartstikke leuk. En vanochtend wil ik weer hebben over een hele bijzondere man. Een man met een enorme potentie. Een man die wordt geboren als zoon van een van de voornaamste koningen in Israël. Een man met een enorme charisma. Een man met een enorm knap uiterlijk. Er staat zelfs in de Bijbel dat hij de knapste was in het land. Misschien ook niet de nederigste, maar in ieder geval wel de knapste. Hij was zo mooi en had zo'n charisma. Deze man die had een potentie in zich om groter te worden dan zijn eigen vader. En dan hebben we het over Absalom. Kennen jullie Absalom? Absalom is de tweede zoon van David, of een van de zonen van David. En een hele bijzondere man. En daar wil ik vanochtend met jullie over gaan hebben. Want in het leven van Absalom gebeurden er dingen en maakt hij keuzes die bepalend zijn voor de rest van zijn leven, maar ook voor die van zoveel mensen om hem heen. En hij dient voor ons als een voorbeeld. En misschien in dit geval wel over hoe we het niet moeten doen. En ook die voorbeelden zijn heel belangrijk. Toch? Want die brengen ook de realiteit van de strijd in zich. Die brengen de realiteit van de worsteling die wij als mens te maken hebben, dat die kruis die wij dagelijks oppakken, dat die ook echt zwaar is. En soms onrechtvaardig. Want als je kijkt naar het leven van Absalom en de keuzes die hij maakt, en ik heb niet de tijd om dat allemaal doorheen te lezen en uit te leggen, maar ik zal proberen daar een korte samenvattingen van te geven. Als je kijkt naar de keuzes die hij maakt, dan zijn die heel goed te herleiden naar het gedrag van anderen. Naar de voorbeelden die hij voor zich heeft. Zijn eigen vader, koning David. Die echt keuzes maakt die niet overeenkomstig zijn Gods woord. Die kloppen niet. Ze zijn gewoon fout. Mag je dat zeggen? Nou, weet ik niet. Achteraf misschien wel. Maar ze zijn gewoon fout. Als jij een man laat vermoorden, omdat je haar vrouw wilt hebben, die je eigenlijk stiekem al hebt genomen, dan is dat niet een oké keuze. Kunnen we daarover eens zijn? Dan is dat niet oké. En vervolgens heb je een broer van Absalom, die heet Amnon. Die wordt verliefd op zijn zus. Het is net goede tijden, slechte tijden. Dat is ook niet oké. Zijn we ook daarover eens? Oké. Maar wat doet hij? Hij pakt haar toch. Want hij zo verliefd is op haar, verkracht hij haar. En vervolgens walgt hij van haar en stuurt hij haar weg. Dat hoort ook niet. Allebei niet. Maar de wet daar was heel duidelijk dat hier gestraft moest worden. En David was degene die dat zou moeten doen. Maar dat deed hij niet. Wat deed David? Niets. En Absalom was zo boos. Want het was ook zijn zus. En zijn zus was niet alleen één keer onrecht aangedaan door verkracht te worden, maar daarna zouden ze hem ook dus, eigenlijk zouden ze dan samen moeten blijven. En dat deed Amnon ook niet. Dus er was nog meer onrecht. En eigenlijk zou Amnon ook gestraft moeten worden, maar ook dat gebeurde niet. Er was nog meer onrecht. En hij was woest. Hij was woest op zijn vader en hij was woest op Amnon. En dan plot hij en dan gebruikt hij mensen, zijn eigen knechten, en dan laat hij Amnon vermoorden. Dat is rechtvaardigheid. En dat was het ook. Maar het was niet zijn plek om het uit te voeren. En hij weet dat hij eigenlijk ook gestraft zou moeten worden. Want hij heeft iemand laten vermoorden. En wat doet hij? Dan vlucht hij. Dan gaat hij naar een ander gebied. En daar blijft hij dan een aantal jaren in een soort ballingschap, zelf opgelegd ballingschap. En David doet niets. Sterker nog, David mist zijn zoon. En na een aantal jaar, ook weer door een manipulatie en door plotten van die Absalom, mag Absalom weer terugkomen. Mag hij terugkomen in Jeruzalem. Mag hij weer zijn plek innemen, eigenlijk in het koninklijk gezin. Eerst moet hij in ballingschap thuis blijven. Een aantal jaren mag hij daar ook weer uit. En eigenlijk is het voor de rest van de wereld alsof er niks gebeurd is. Er is geen recht gesproken. Er is niet gestraft en alles werd een soort onder een mantel der liefde of een mantel der verrotting werd het gelegd en het stonk een uur in de wind. En dit is waar Absalom in opgroeide. En hij ontwikkelde een jaloezie en een haat naar zijn vader, naar zijn eigen leider, naar de koning. En hij ontwikkelde een idee dat, als ik het toch zou kunnen doen, dan had ik het toch wel gedaan. Dan was het veel anders gebeurd. Dan was het tenminste gebeurd zoals God het bedoeld had. Was het gebeurd wat rechtvaardig is. En hij bedenkt plannen. En in dat stukje stappen wij het verhaal even in. En dan gaan we lezen in 2 Samuel 15. Als je meer van zijn leven wil lezen, lees 2 Samuel even. Dat gaat heen en weer. Dat is een bijzonder boeiend Bijbelboek. 2 Samuel 15, vers 1 tot en met 12 gaan we samen lezen. Enige tijd later Dus hij is weg geweest, hij komt terug, hij mag weer hersteld worden. Alles is weer pijs en vrede, er is niks aan de hand. Eigenlijk is alles is oké. Okay. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken. Hij schafte zich paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. 50 man is best wel veel. Dat is echt een teken van macht en van autoriteit en van eigenlijk een koningschap. Dus eigenlijk laat hij hier zich een wagen maken en laat hij zich paraderen als koning. En elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. En een stadspoort is een plek in het Oude Testament. Dat is niet gewoon waar je de stad binnenkomt, dat is ook zo. Maar in een stadspoort werd recht gesproken. In een stadspoort waren de wijze mannen, daar zaten ze te praten, daar werd overlegd. Dus een stadspoort staat in de Bijbel altijd voor een plek van autoriteit. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. En hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Hé, waar kom je vandaan? Vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde uit dat en dat stamgebied van Israël, dus eigenlijk iemand, een inwoner van Israël die onder de koningschap viel, zei Absalom, hoor eens. Ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. Ah ja, je hebt echt een goed verhaal, man. Maar tussen jou en mij, de koning, hè? Dat hoort hem niet hoor. Die gaat je niet horen, die gaat je niet luisteren, die gaat toch niet doen wat hij moet doen. Dat is echt, hij is ook volgens mij niet helemaal goed hoor. Hij snapt er niet heel veel van, hij is hartstikke druk met al zijn bijvrouwen. En rechts spreken, hij spreekt eigenlijk alleen maar wat hij wil. Hoor je hem een beetje zo praten? Dit is Absalom. Hij vervolgde, waarom word ik niet aangesteld tot rechter van dit land? Oh, ik zou dit zoveel beter doen. Ik zou iedereen in het gelijk stellen. Moet je even voorstellen. Twee mensen komen bij een rechter en hij geeft ze allebei gelijk. Denk je dat ze tevreden naar huis gaan? Ik denk het niet. Maar dit is wat mensen willen horen. Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsverordening aan mij kwam voorleggen. Dus hij stelt zichzelf zoveel beter voor. Hij is zichzelf aan het promoten. Hij is zichzelf aan het neerzetten als beter als koning David. En wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breidde Absalom zijn armen uit en omhelsde hem. Oh, hij was zo'n bereikbare, benaderbare man. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En op die manier palmde hij het volk van Israël in. Toen er 4 jaar verstreken waren, zei Absalom tegen de koning, ik vraag uw toestemming om naar Hebron te gaan, om de gelofte in te lossen die ik de Heer heb gedaan. Het belooft. Oh, ik heb tijdens mijn belofte in Gezer, waar hij gevlucht was, in Aram namelijk aan de Heer beloofd, dat ik hem eer zou bewijzen wanneer hij ervoor zorgde dat ik in Jeruzalem terugkeerde. O vader, laat mij toch mijn belofte aan God inlossen. Want God heeft mij gered en ik wil hem eren daarvoor. Oh, wie kan dan nee zeggen? Dit is toch mooi, wat een mooi hart heeft mijn zoon. Dat hij God wil eren voor wat er gebeurd is. Oh, hij heeft zoveel liefde voor God. Maar dat is helemaal niet waar. Hij ging daar helemaal niet heen om God te eren. Lees maar verder. De koning antwoordde, ga gerust. Absalom ging op weg naar Hebron. Eerst stuurde hij handlangers naar alle stamgebieden van Israël met de boodschap, zodra het geluid van een ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken. Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. Hij ging er helemaal niet om God te eren of om te danken. Hij ging erheen om zich te laten uitroepen tot koning. Hij pleegde een coup. Hij ondermijnde zijn vader. En in een soort religieus sausje ging hij op weg om zijn eigen vader te onttronen. 200 genodigden uit Jeruzalem vergezelden Absalom op weg naar Hebron. Dit is ook zo'n belangrijke zin. Ze gingen niets vermoedend en volkomen te goede trouw met hem mee. Bijzonder, hè? Die mensen wisten van niks. Maar worden straks meegenomen in een plot die ze nooit hadden gewild. Herken je dit? Herken je dit in je eigen leven? Dat je soms niets vermoedend en vol goede trouw met iemand meegaat. En dan, weet ik veel, een half jaar, een halve dag, een half uur later terugkijkt en denkt, hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij voor het offermaal overkomen uit diens woonplaats Gilo. Een hele andere preek, zit heel veel in. Steeds meer sloten mensen zich bij Absalom aan. En hier is een belangrijke zin. Zo ontstond een wijdvertakte samenswering. Absalom, die in een religieus sausje zijn eigen plan creëert. Niet op zoek gaat naar hoe hij een levende steen kan worden in het heilige tempel van God. Maar hoe hij zijn eigen plan, hoe hij zijn eigen leven promotie kan brengen. Zichzelf groter kan maken. Meer macht, meer autoriteit, meer vrouwen, meer geld, meer, meer, meer. En hij trekt daar mensen in mee. Hij manipuleert. En hij zorgt ervoor dat zijn eigen leven gebouwd wordt. En hier zitten voor ons lessen in. Want niemand van ons heeft de intentie om een Absalom te zijn. Niemand van ons neemt 's ochtends zich voor om vandaag ga ik eens even lekker manipuleren. Ik ga eens even mensen fijn aan mijn hand zetten. En als ik eventjes de kans krijg, dan ga ik mijn leider ondermijnen en hem vermoorden. Dat ga ik vandaag doen. Ik ben benieuwd hoe ik dat ga doen, maar ik ga dat vandaag doen. Niemand neemt zich dat voor. Ik denk ook niet dat Absalom het zich voornam om op die manier naar de macht te grijpen. Maar hij voelde zich genoodzaakt om het zo te doen vanwege de onrecht en de pijn die hij had. En we praten voor onszelf en ons eigen leven goed de keuzes die we maken vanwege de onverwerkte pijn en de jaloezie in ons eigen leven. En dat is zo'n belangrijke les die wij moeten leren, die wij mogen leren, maar ook echt moeten leren als wij ons kruis willen oppakken en achter Jezus aan willen lopen, is dat als we onze eigen pijn leidend laten zijn, wij ook pijn voort gaan brengen. Waarin we niet in staat zijn om bij Jezus te komen, om heling te vinden voor de pijn wat ons aangedaan is. Want die pijn is reëel. In het leven van Absalom was de onrecht om hem heen was echt. David deed het niet goed. Maar de keuze lag bij Absalom hoe hij daarmee omging. En die keuze ligt elke dag bij ons. Als wij ons laten leiden door de pijn die bij ons veroorzaakt, dan gaan wij alleen maar pijn voortbrengen. En dan zijn we niet een levende steen in het bouwwerk van Jezus, maar dan zijn we een dode steen in het bouwwerk van ons eigen leven. En dan vragen we ons af waarom na een tijd de vrucht niet is wat Jezus beloofd heeft. En dan zijn we nog teleurgesteld ook. Zoveel mensen zijn daarom ook teleurgesteld in de kerk. Omdat ze wel een keuze hebben gemaakt om mee te bouwen, maar nog steeds bezig zijn met hun eigen leven te lijden vanuit pijn of teleurstelling. En verwacht dat de kerk dat op gaat lossen. En dat is niet zo. Want kijk eens om je heen. Hier zitten allemaal Absaloms. Het zijn allemaal mensen die pijn hebben gehad. Pijn zijn gedaan. In meer of mindere mate. En daarmee hun leven leren leven. En allemaal achter Jezus aan willen lopen. En hun eigen worsteling daarmee hebben. Want als Absalom naar David had gekeken als voorbeeld, dan was het ook niet best geweest. Maar Absalom had het woord van God moeten volgen. Ook al deed David dat niet. En dan had hij de vrucht gekregen van wat God beloofd had. En dat is die keuze die we elke dag opnieuw kunnen maken. Ga ik nu keuzes maken vanuit mijn eigen pijn en teleurstelling? Die misschien heel reëel zijn, dus we wimpelen ze ook niet weg. Of ga ik ondanks mijn pijn en teleurstelling keuzes maken om God te volgen? Keuzes maken om mijn eigen leven af te leggen. Keuzes maken om mijn eigen kruis op te nemen. En te zeggen, het was niet eerlijk wat er gebeurd is. Het had me nooit aangedaan mogen worden. Maar het is wel zo en ik ga wel achter Jezus aan. En ik ga keuzes maken die volgens Gods woord zijn. En niet volgens mijn eigen gevoel of mijn eigen intenties of mijn eigen ambitie. En dat is een keuze die we elke dag maken. Dus dat leren wij. We leren als pijn leidend is, pijn ook de vrucht is. Mijn oproep aan jou is, zoek genezing. God geneest alles en voor iedereen. Een vriend van ons zei een keer, als je in een zaal bidt voor genezing en je zegt, iedereen geneest behalve één, denkt iedereen dat die één is. Daarom zegt hij ook altijd, iedereen geneest. En ik geloof dat. Dus God geneest, hoe diep de pijn ook is, hoe terecht de pijn ook is, hoe diep de teleurstelling of hoe breed het is gemeten in je eigen leven. God is in staat om dat te genezen. Ga hem daarvoor zoeken. En het tweede wat we hier ook in leren is, er waren zoveel mensen die met Absalom meegingen. Die niets vermoeden met hem meegingen. En onbedoeld in een rotzooi werden meegetrokken. Want op een gegeven moment gaat Absalom, die gaat naar Jeruzalem en die gaat David van de troon afstoten. Of die hem wil vermoorden, dat weten we niet, dat staat er verder niet in. Maar David is zo bang dat hij vlucht. David verlaat Jeruzalem. En dan vlucht hij de bergen in met een klein groepje mensen. Dat is wel heel mooi trouwens. Wat David doet, is hij stuurt de ark van het verbond stuurt hij terug naar Jeruzalem. Dus eigenlijk terug naar Absalom, waar Absalom gaat komen. En dan zegt hij, want als God wil dat ik koning blijf, dan kom ik vanzelf wel terug. Maar als God wil dat Absalom koning wordt, dan sta ik alleen maar in de weg. Wow. Dat vind ik echt bijzonder. Want ook hij had kunnen in onrecht kunnen gaan knokken en kunnen gaan vechten en tegen Absalom opgaan. Dat heeft hij niet gedaan. Hij stapt aan de kant. Misschien past het ook wel een beetje in zijn afgelopen tijd van wat lafjes gedrag. Maar hij stuurt de ark weer terug. Hij laat God de regie nemen. Maar het tweede ding wat we dus leren, ik was even afgeleid. Het tweede wat wij leren is, de pijn van een ander kan jou ook leiden. De pijn van een ander kan jou ook leiden. Weet je wanneer het helemaal gebeurt? Is als jouw pijn en die van de ander aansluit. Is wanneer jij zoveel herkenning heeft als het gaat bijvoorbeeld, noem eens wat, afwijzing. Als iemand zegt, oh, ik voel me zo afgewezen. En jij herkent dat gevoel, dan heb je ineens een bondje. En dan heb je twee mensen die zich afgewezen voelen. En het gekke is, het is net als honing en vliegen. Die komen er altijd op elkaar af. En Satan stuurt er ook naar. Die zet mensen bij elkaar om de pijn te versterken. Om ons af te leiden van wat God ons wil bouwen. En ons te leiden naar onze eigen pijn en ons eigen leven en onze eigen onrecht. Maar het is zo goed om te weten dat als het niet eens jouw pijn is die waardoor je geleid wordt, kun je ook nog geleid worden door de pijn van anderen. En het blijft jouw verantwoording. Je kan nooit zeggen tegen God later, ja maar Heer, hij zei dat ik mee moest. Die leider van mij die zei dat het moest. Ons eigen leven blijft onze eigen verantwoording. Jij neemt dagelijks je kruis op en volgt Jezus. En dit vraagt ook om fijngevoeligheid. Dit vraagt ook om dat gezonde mensen om je heen zitten en zeggen, hé, wat je aan het doen bent, dat klinkt niet gezond. Hé, Absalom, wat je nou aan het doen bent, dat is niet wijs, jongen. Je bent je eigen vader aan het ondermijnen. En ook al heb je misschien gelijk, hij is wel door God aangesteld en wat je doet is levensgevaarlijk. Want je eigen leven gaat hieraan kapot. Hé, Absalom, je moet dit niet gaan doen. Je moet niet naar Hebron gaan en je vader bedriegen. Je moet bij hem blijven en je moet hem gaan dienen. Dat is wat je moet gaan doen. En zelfs zijn eigen adviseurs van David, die helpen Absalom daar niet bij. En Absalom neemt in zijn val honderden mensen mee die zoveel goede bedoelingen hadden. Ik leef mijn leven bij gewoon simpele uitspraken. Simpele motto's. En een van mijn motto's is, gehoorzaamheid is vaak beter dan een goed idee. En daarmee bedoel ik naar God toe. Er zijn zoveel goede ideeën om ons heen. Maar gehoorzaamheid naar God geeft altijd meer zegen dan het volgen van een goed idee. Dus op het moment dat er goede ideeën komen, dan adviseer ik je toetsen aan het woord van God. Want misschien is dit wel de vraag, wat moeten we hieraan doen? Dat is trouwens ook iets wat Paulus zegt in Romeinen. Waarschuwt hij ons, zegt hij, ik spoor u aan, broeders en zusters. Dus het geldt voor jullie, het geldt voor mij. Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan. En die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg. Tweedracht zaaien. In het Engels is dat zo mooi. Engels is zo'n mooie taal. Dan heb je het over division. Twee visies. Scheiding. is twee visies. Dus als iemand komt met een ander goed idee, terwijl je eigenlijk die kant op wil. En dat kan in een gezin, dat kan op je werk en dat kan hier in een kerk ook gebeuren. Is wanneer we een bepaalde visie hebben om een bepaalde kant op te gaan. Die zegt, we kunnen ook dit. Ja, dat kan. Dat is ook niet erg, maar dat doen we niet. Want op het moment dat we dat doen, dan hebben we twee visies. En dan is er scheuring en dan gaan we andere dingen doen. Dan worden mensen gewond. En de pijn die dit voorbrengt, of de jaloezie die dit voorgebracht heeft, wordt vermenigvuldigd in het leven van anderen. En mensen worden gescheurd en van God weggetrokken. Ga ze uit de weg. En wat is nou het verschil tussen bijvoorbeeld een David en een Absalom? Want weet je, als je heel klinisch gaat kijken en je gaat kijken naar bijvoorbeeld het aantal fouten die ze gemaakt hebben, dan zul je zien dat David misschien wel meer fouten heeft gemaakt dan Absalom. En daar gaat het niet om. Maar je ziet in die actie van David waar zijn hart naartoe gaat. Hij is op zoek naar wat wil God in mijn leven hebben en ik wil niet in de weg staan voor zijn plan. Zoals Absalom het plan is van God, dan stap ik zelfs aan de kant. Want ik vertrouw erop dat het Absalom niet het plan van God is, dat ik weer hersteld gaat worden als koning. Maar ik doe het niet zelf. Ik laat God het doen. Want God gebruikt mij als een levende steen en zet mij die in waar hij dat wil. En ik ga dat zelf niet regisseren. Ik ga dat zelf niet bepalen. Ik ga God zoeken en hem vragen, zet mij in waar u dat wilt. En tot die tijd en na die tijd neem ik mijn kruis op en volg ik hem. Wat te doen? Wat kunnen wij doen? Die tekst in 1 Petrus die begint hiermee. 1 Petrus 2, die begint hiermee. Ontdoe u van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. Stop daarmee. Doe het niet. Opgelost. Nou, dat is makkelijk, hè? Amen, fijne zondag nog. Oh nee, daar waren we mee begonnen. Hè? We willen dit zo graag, maar het lukt ons vaak niet. Omdat we hoeven niet te strijden daartegen. Maar hier staat de oplossing in vers 2. Een verlang als pasgeboren zuigelingen naar het zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed God is? Je hebt toch ondervonden hoe goed God is? Heb je geproefd hoe goed God is? Stop dan met al die nare dingen. En ga zijn woord eten en drinken. En voed jezelf met alles wat goed is en deugdelijk is en wat aandacht verdient. Leg je kruis op je schouder en volg Jezus. Leg je leven af en volg Jezus. Want je hebt toch gezien hoe goed hij is? Waarom zou je dat niet willen dan? Waarom denken wij nog steeds dat ons eigen plan beter is dan gehoorzaamheid aan God? Leg het af en volg Jezus. De levende hoeksteen waarop jouw leven gebouwd kan worden. Als jij daarvoor kiest. Ik wil vragen of je wilt gaan staan of we samen afsluiten. Want het begint ermee is dat je kiest dat Jezus jouw levende hoeksteen is. Dat jij kiest ervoor om je eigen leven af te leggen en te zeggen, ik hoor Jezus toe. Ik geef mijzelf aan hem, zodat hij mijn Heer is en hij de leidsman is of degene die voor mij uitloopt van mijn leven. En dat je dan vanaf dat moment het ook dagelijks blijft doen. Dus ik wil samen met jullie bidden. En misschien is hier iemand die voor het eerst in zijn leven zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil niet mijn eigen plan van mijn eigen leven, ik wil Jezus volgen. Misschien zit je hier in de zaal, misschien zit je thuis te kijken, misschien zit je dit van de week te kijken. Dat maakt niet uit, Jezus ziet jou en verlangt naar jou en dat jij ja tegen hem zegt. Dus ik wil vragen of jij je ogen dicht wil doen of je hoofd wil buigen, zodat we hier samen alleen zijn, jij en God. En als jij zegt, ik wil mijn leven voor het eerst aan Jezus geven, dan wil ik je vragen om gewoon kort je hand even op te steken als ik tot 3 tel. Tussen jou en God. En dan ga ik voor je bidden. 1, 2, 3. Amen. Dankjewel. 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 En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven door het offer van Jezus Christus. Omdat hij zijn leven voor jou gaf, kun jij in vrijheid met hem leven. Hij is jouw leidsman. Hij loopt voor jou uit. En hij wil jouw leven leiden. En ik zegen je met de kracht van de Heilige Geest over jouw leven. Dat je de keuzes kunt maken. Dat je elke dag je kruis opneemt en achter Jezus aangaat. En dat je zijn stem verstaat in alles wat je doet. Amen. En voor de rest van jullie bid ik. Dat je in die strijd, in die worsteling om Jezus te volgen, gehoorzaamheid zet boven een goed idee. Dat je de helderheid van geest hebt, en dan bedoel ik Heilige Geest, om te onderscheiden wat Gods wil is en die van jou. Waarin je je pijn volgt en hoe je daarmee naar Jezus kunt gaan. En dan bid ik dat de genezing van Jezus, die hij aan het kruis heeft betaald, volledig, eens en voor altijd, dat hij nu, op dit moment in jouw leven, in jouw ziel of in jouw lichaam, genezing bewerkt. In zijn naam en door zijn kracht. Amen.